Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik nodig u uit dat wij met elkaar zingen uit Psalm 61, het eerste en het tweede vers. Wil, o God, mijn beden horen. Vers 1 en 2 uit Psalm 61. Het derde vers van dezezelfde psalm zingen wij na de belijdenis van het geloof, psalm 61 vers 3. Deze middag doen wij belijdenis van het christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, Wij belijden één doop tot vergeving der zonden, en wij verwachten de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laat ons nu samen bidden. Groot en heilig God, Gij schenkt aan ons deze zondag. Gij wilt dat op deze dag wij tot de rust van lichaam en geest zouden komen. Dat wij zeker niet voorthollen door deze wereld, al maar onderweg, zonder te weten eigenlijk waarheen en waartoe. Gij zonder deze dag zelf voor ons af en heiligt die, opdat wij zouden vinden de vrede in U. Wij danken U voor dit geschenk, want wij beseffen dat zonder de zondag ons leven één rij van dagen zou zijn die allen op elkaar gingen gelijken. Het zij dat we druk zijn met ons werk, het zij dat we door ziekte rust gedwongen moeten houden. Maar alles zou op den duur hetzelfde zijn. Gij geeft ons uw zondag als de dag van Jezus Christus uw Zoon, de dag van de opstanding, om vernieuwd te worden, om nieuwe dingen van u te horen, om op te horen van uw grote wonderdaden. Wij bidden u of ook in dit middaguur wij geleid door uw geest nieuwe verborgen schatten samen mogen opdiepen in deze leerdienst, waarin het werk, de persoon van de Heilige Geest centraal mag staan. Dan mogen wij bidden om uw leiding, o Heilige Geest van de Vader en de Zoon, opdat wij dat werk van u mogen verstaan en ook mogen beseffen. Wat het wil zeggen als de Geest het uit Christus neemt om het ons te verkondigen, datgene wat de Vader in de Zoon heeft gegeven. Dat we mogen aanbidden de drie enige God, de eeuwige en waarachtige God. We vragen u om die aandacht en die overgave in het luisteren, waarin dingen voor ons mogen helder worden, waarin wij met blijdschap mogen luisteren, ook verlangend, hongerig, dorstig. Heere, wilt u alles weren wat dit horen van uw woord kan hinderen. De zorgen van ons hart, de vermoeidheid van het lichaam, de influisteringen van de boze. Alles tezamen wilt gij het zo opzij schuiven dat gij koninklijk baan maakt voor uzelf en uw woord. Wij bidden u om vergeving van al onze zonden, want wij zijn niet in staat om uw woord te horen zoals wij zijn. Wij zijn volkomen onrein geworden door alles wat wij deden. Wilt u ons ook in het luisteren reinigen door het bloed van Christus? En schenken dat wij in dit uur in vrede met u en onze naasten mogen leven, opdat wij toegerust tot ons leven als vernieuwde mensen mogen heengaan in vrede. Heren, wij bidden dit van u, tot lof en verheerlijking van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen deze zondagmiddag stilstaan bij de persoon en het werk van God, de Heilige Geest. De schriftlezing is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15 bij vers 26 tot en met 16 bij vers 15. Dus Johannes, het evangelie naar Johannes hoofdstuk 15 bij vers 26. Daar spreekt Christus zelf als volgt. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En ge zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen, ja, de ure komt, dat een ieder die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij eraan moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en ge zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Gemeente, op grond van deze schriftlezing mogen wij vanmiddag voor ons nemen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 11. We hebben in de voorgaande artikelen gehoord over de belijdenis dat God drie-enig is. En de vorige keer in artikel 10 dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. En nu vanmiddag in het 11e artikel dat de Heilige Geest ook waarachtig en eeuwig God is. En van de Geest wordt het volgende beleden. Wij geloven en beleiden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande. Welke in orde is, de derde persoon van de drie-eenheid. Van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon. Zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. Dit is de inhoud van artikel 11. We gaan eerst met elkaar zingen. Als inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 18, het 10e en het 11e vers. Onze gaven brengen wij bijeen voor de kerk. Nu en ook straks bij de uitgang. Beide gaven willen wij heel hartelijk in uw liefde aanbevelen. Volgende week zondag hopen wij zelf, 's morgens en 's avonds, in beide diensten voor u te mogen voorgaan. De diaconiecollecte is dan een gewone diaconiecollecte in de morgendienst. Woensdagavond om 8:00 is er het koor dat opnieuw samenkomt om te zingen. En vrijdagavond van 7 tot 8 de boekentafel van de zendingscommissie. kerkelijke inzegening van een huwelijk is aangevraagd door op vrijdag 14 september hier in de Sionskerk. Dit alles zo de Heere wil en wij zullen leven. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 18, vers 10 en 11. gemeente, wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. In onze vorige leerdiensten hebben wij gehoord dat de levende God zich heeft geopenbaard aan ons als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We hebben beleden dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is, de tweede persoon. En nu volgt vanmiddag nog een artikel over de derde persoon, de Heilige Geest. Opvallend is dat dit derde artikel eigenlijk maar heel kort en sober is. Aan de persoon van de Heilige Geest worden niet veel woorden gewijd. Dat is ook zo in de 12 artikelen. Dan staat er: ik geloof in de Heilige Geest. En meer staat er niet bij. Dit is meteen al kenmerkend voor de geest van de Vader en de Zoon, die niet veel aandacht vraagt voor zichzelf, maar altijd bezig is de Vader en de Zoon naar voren te brengen, te verheerlijken. Daarbij treedt de geest zelf terug, richt de aandacht niet direct op zichzelf. Het gaat nu om de belijdenis dat niet alleen de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is, maar ook de Heilige Geest. In de oude christelijke kerk is die vraag niet onmiddellijk aan de orde geweest. Er waren er die van de Heilige Geest beleden dat het een kracht was die van God uitging. Een onpersoonlijke kracht. Bijvoorbeeld in dat woord geest zit wind, adem. En dat kun je voorstellen als een kracht dus die van God uitgaat. Die gedachte kon ook opkomen alleen al door die naam Heilige Geest. Dat is ook om even bij stil te staan. Als we zeggen Vader en Zoon, zijn dat namen waarbij we op aarde ons tenminste iets kunnen voorstellen. We kunnen denken aan een vader en zijn zoon. We weten dat zijn niet meer dan beelden, maar we kunnen ons er iets bij voorstellen. Ook een kind, vader en zoon. Maar de Heilige Geest, hoe kunnen we ons die voorstellen? De kerk heeft verboden in de tijd dat de Heilige Geest in mensengestalte zou worden voorgesteld. Er bleven eigenlijk alleen maar de Bijbelse symbolen, zoals de geest in de gedaante van een duif. Maar nee, voorstellen kunnen we de geest ons niet. Het is veel meer wat een kind ook al weet, zoals de wind erbuiten. Of je die mee hebt of juist tegen, maakt een groot verschil. Zo waait de geest. Maar we kunnen hem niet zien, we kunnen ons hem ook niet voorstellen. Maar hij is er wel. Alleen die naam al, Heilige Geest. We kunnen ook vragen, waarom staat hier nu dat woord heilig voor? De Vader is toch ook heilig? En ook de Zoon is toch heilig? En Geest, ook de Vader is een geest en ook de eeuwige Zoon is een geest. En dan is er nog iets wonderlijks met de naam van de geest aan de hand. Ook goed om te weten, over na te denken. In het Hebreeuws is het woord voor geest een vrouwelijk woord. Heel wonderlijk. Zodat er wel gedacht is, en dat heel begrijpelijk, dat de geest dan een soort moedergestalte is. Naast de vader en de zoon. En wat ligt er meer voor de hand om zo te denken? Als er een vader is en een zoon, dat er ook een moedergestalte is. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, is het weer anders. Daar is het woord voor geest een onzijdig woord. Dat staat dus eigenlijk het geest. Vandaar dat de gedachte aan een kracht die van God uitgaat gemakkelijk kon opkomen. Het heeft lang geduurd in de kerk voordat de belijdenis van de Heilige Geest ten volle vanuit de belijdenis van de drie enige God onder woorden werd gebracht. En dan horen we dit in artikel 11. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Hoe is de verhouding van de Geest tot de Vader en de Zoon? We denken nog even terug aan de verhouding van de Vader en de Zoon. De Vader genereert eeuwig de Zoon, hoorden we. Dat wil zeggen, de Zoon wordt eeuwig door de Vader voortgebracht. Heden heb ik u gegenereerd, staat er in de psalm. Dat is een eeuwig heden. De Vader brengt altijd de Zoon voort. De Heilige Geest, daarvan staat, hij gaat uit van de Vader en de Zoon. Dat is een uitgang, een uitgaan van de Geest. Niet zijnde gemaakt, staat er dan in onze geloofsbelijdenis. De Geest is niet gemaakt, hij is niet geschapen. Hij is ook niet geboren, zoals de Zoon van God. Maar hij gaat van beiden uit. Uitgaan wil zeggen naar buiten komen. Dit is de eigenschap van de Heilige Geest. De onmededeelbare eigenschap, dat wil zeggen, dit kan alleen van de Geest gezegd worden. Niet van de Vader, ook niet van de Zoon. Dat de Geest uitgaat, naar buiten gaat. Uitgaat van de Vader en de Zoon. En dat woord uitgaan, dat is uit de Bijbel. Dat vinden we letterlijk in het woord van Christus. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Kunnen we ons hierbij iets voorstellen? Wat is nu het verschil tussen de geboorte van de Zoon uit de Vader en de uitgang van de Heilige Geest? Is dit geboren worden van de Zoon dan iets anders dan het uitgaan van de Geest? Ja, heeft de kerk beleden, de Geest is niet geboren, maar hij gaat uit. Maar tegelijk beleden kerk kunnen we verder niet onder woorden brengen wat het verschil is. Augustinus zei, ik weet ze niet te onderscheiden omdat ze beiden onuitsprekelijk zijn. Wanneer wij denken aan de naam van de derde persoon, hebben we wat houvast, die naam Geest. En vooral de kinderen, tot hen zeg ik bij Heilige Geest, denk dan maar aan de wind daarbuiten, aan de levensadem, aan de stormwind of de zachte bries. Maar het is in elk geval beweging, kracht, leven ook, levensadem. En zo gaat de Geest uit van de Vader en de Zoon, als de levensmakende Geest. Als het blazen, als de adem van het leven, waar de Geest is, waar de Geest komt, komt het leven van de Vader en de Zoon. En daarin is de Geest de eeuwige kracht en mogendheid die van de Vader en de Zoon uitgaat, zoals in artikel 9 beleden is. Heeft het enige zin over deze uitgang van de Geest verder na te denken? Misschien denken we al, het staat heel ver weg of zo, moeilijke woorden. Ik bedoel wat ons eigen leven betreft. Het gaat in deze belijdenis ten diepste om de vraag, en die is heel persoonlijk ook, of wij in de Heilige Geest ook ten volle en waarachtig met God zelf te maken hebben. Wij weten, het werk van de Geest omvat onder andere de toepassing. De toe-eigening van het werk van Christus aan ons hart en leven. Om zo te zeggen die 2000 jaren te overbruggen. Het volbrachte offer op Golgotha om dat nu dicht bij ons te brengen. Zelfs in ons hart. Om die kloof daartussen te overbruggen. Dat is het werk van de Geest. Daar waait de Geest met dat woord van Christus en draagt het gehoorde woord onze harten binnen. Zodat het uitwendige woord wat we horen ook helemaal inwendig wordt, in ons ingaat. En dan gaat het erom dat in heel dat wondere gebeuren van de Geest, ik kan ook zeggen van die liefde van Christus, waaronder de deur van ons hart wil bezwijken, dat wij daarin met God zelf te maken hebben in dat werk van de Geest. verder is er nog zoveel meer wat de geest betreft, want heel de schepping om ons heen, overal waar leven is, daarin is de geest aanwezig. En dan is de vraag, ontmoeten wij in die geest, in de kracht van de geest, ook werkelijk God zelf? Of is het niet meer dan een kracht? En kunnen we daarom, zoals bijvoorbeeld die Jehovah-getuigen doen, Heilige Geest met kleine letters gaan schrijven? Heilige Geest met kleine letters geschreven, dat wil zeggen, het is een kracht die van God uitgaat, maar het is niet God zelf. Dus hier gaat het om de belijdenis van de drie enige God. En daarom vervolgen we in artikel 11, de Heilige Geest, welke in orde is de derde persoon van de drie eenheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijn de waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. En bij deze laatste woorden staan we nu eerst een moment stil. De heilige schriften leren ons dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is en dat Hij een persoon is. Een persoon. Je kunt zeggen een hij en niet een het. Daar kun je het aan zien wat de bedoeling is. De geest is een hij en niet maar een het, een onpersoonlijk iets. En dat staat in de Bijbel, zegt onze geloofsbelijdenis. We luisteren naar enkele schriftplaatsen waarin dat doorklinkt. Dat de geest van de Vader en de Zoon niet maar een kracht is, maar ook een persoon is. De derde persoon, een hij. Er is, zegt Paulus in 1 Korinthe 12, verscheidenheid van geestelijke gaven, doch verscheidenheid van geestelijke gaven, heel veel verschil. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan een ieder in het bijzonder deelt gelijk hij wil. Daar hebt u het. Van een onpersoonlijke kracht, zoals de wind bijvoorbeeld op zichzelf, kan dat niet gezegd worden, dat hij werkt gelijk hij wil. Willen kan alleen een persoon. Verder wordt de geest met nadruk de trooster genoemd. Het geweldige woord, die geweldige naam dat de geest de trooster is. Dat hij weet wat troosten is. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. En wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden. Dan hebben we het weer. Hij, de geest, persoon. We denken aan de woorden bij de doop gesproken, dat wij gedoopt zijn in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, waar de geest op één lijn met de Vader en de Zoon genoemd wordt. En we denken aan het einde van de kerkdienst, als we naar huis mogen gaan als gezegende mensen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, de geest op één lijn met de Vader en de Zoon. En dan horen we in de schrift dat we tegen de Heilige Geest kunnen zondigen. De geest kunnen bedroeven. Zelfs de geest kunnen uitblussen. Dat kan allemaal alleen tegenover een persoon. Als het alleen maar een kracht is, zoals de wind, die kun je niet bedroeven. De Heilige Geest smarten aandoen, staat er in de Bijbel. Bedroeven kan alleen tegenover een persoon. En zo wordt het uit de schriften zelf ons duidelijk. De geest is een hij en niet een het. Een persoon, namelijk in die geheel enige betekenis van God. Eén wezen, drie personen. De geest is niet maar een kracht, al is het dan een geweldige goddelijke kracht waarmee hij komt, maar de geest is ook God zelf. De derde persoon, tegelijk van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon. En dat hij waarachtig God is, rust ook op de schriften. Ook hier enkele teksten. Dat dus de Heilige Geest inderdaad met hoofdletters geschreven mag en moet worden, omdat we in de geest God zelf ontmoeten. Bijvoorbeeld bij Ananias en Safira. Zij hebben gelogen tegen de Heilige Geest, staat er. Maar dat betekent, zegt Petrus, dat Ananias tegen God zelf gelogen heeft. De Heilige Geest is hetzelfde als God zelf.
De Heilige Geest is ook eeuwig God, want bij de schepping horen we al van de Geest van God die zweeft op de wateren, in de beginnen. De Geest is overal tegenwoordig. In Psalm 139 zegt de dichter, waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Met andere woorden, de Geest is overal. De Geest weet ook alle dingen. In 1 Korinthe 2, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. De diepten van God onderzoekt de geest. Calvijn wijst op het woord van Paulus dat wij een tempel van God zijn omdat zijn geest in ons woont. Een tempel van God. En tenslotte denken we aan het laatste Bijbelboek. Aan de zeven geesten die voor de troon van God zijn. De zevenvoudige volheid van God, de Heilige Geest. Enkele teksten. Niet om die los uit hun verband te rukken en daarmee te bewijzen dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is, maar voor het geloof. Al deze teksten getuigen en vormen samen met het hele schriftgetuigenis dat levende loflied, gemeente dat. Ik hoop dat dat onze ervaring is in het leven, dat als we de Bijbel openslaan, om zo te zeggen het daaruit ons tegemoet klinkt, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En nu willen wij vanmiddag van hieruit vooral nadenken over dat wondere geheim wat deze belijdenis nu betekenen mag voor ons leven in geloof, hoop en liefde. Wat we noemen de vragen van de toe-eigening van het geloof. Daartoe keren we nog een keer terug naar het begin van artikel 11. Waar dit staat, dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Hebben we dat voor ons? De Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Eerst een klein stukje geschiedenis. Gewoon om te weten wat hier allemaal mee gebeurd is. Want over deze woorden is een eeuwenlange strijd gevoerd in de kerk. Of de geest van de Vader en de Zoon uitgaat, of dat de geest alleen van de Vader uitgaat. Deze strijd liep uit op de eerste grote breuk in de christelijke kerk, in het jaar 1054, toen de kerk uiteenviel in westerse kerk en oosterse kerk, de oosters-orthodoxe kerk. Dat dateert van het jaar 1054 en dat ging om dit punt. Of de geest, zoals in het Westen gezegd werd, van de Vader en de Zoon uitgaat. Of zoals in het Oosten gezegd werd, en nog, de geest gaat uit alleen van de Vader. Deze jammerlijke scheuring had dus als inzet met name deze belijdenis. Gaat de geest uit van de Vader en de Zoon? Of alleen van de Vader? Oorspronkelijk stond in de geloofbelijdenis van Nicea ook alleen dit laatste, de Heilige Geest die van de Vader uitgaat. En er stond niet bij van de Zoon. En het Oosten beriep zich daarvoor op teksten uit de Bijbel, vooral het Johannesevangelie, en zei, de Heer Jezus zegt, van de geest der waarheid, dat hij van de Vader uitgaat. En er hoorden we niets over een uitgang ook van de Zoon. Het Westen bracht voort teksten waarin door elkaar wordt gesproken van de geest van God, maar ook van de geest van Christus. Bijvoorbeeld de Romeinen 8, waar gesproken wordt van de geest God die in u woont, en over de geest van Christus. Wie deze geest niet heeft, kom hem niet toe. We noemden dit, een moment, we zullen verder de geschiedenis van deze strijd tussen Oost en West nu laten rusten. Maar de vraag hierin gesteld nu op ons eigen leven betrekken. Onder ons wordt heel veel aandacht gegeven aan het werk van de Heilige Geest. We zeggen niet aan de persoon, maar zeker wel aan het toepassende werk van de Geest. Wij weten best dat het werk van de Geest ruimer is, zoals in de schepping bijvoorbeeld ook. Maar het werk van de Geest in de herschepping staat centraal voor ons.
Dat de geest dus vernieuwend werkt, ons een nieuw hart geeft, geloof, wedergeboorte, bekering. En wij kennen de huivering voor die opvatting van het geloof, waarbij alles zo makkelijk schijnt te gaan. Waarbij het als vanzelf gaat. Waarbij je mensen hoort zeggen: neem aan dat alles volbracht is. Leef daar blij uit. Dat is toch goed? Als we dat horen, dan kunnen we niet precies onze gevoelens misschien direct onder woorden brengen, maar dan voelen we aan: zou hier niet het werk van de geest tekort komen? Niemand van ons zal ontkennen dat op Golgotha door Christus het ene en volkomen offer is gebracht aan de Vader. Dat daar het Lam van God de zonden der wereld heeft weggedragen. Maar dan is daar ook die afstand. Die kloof tussen Golgotha en mijn leven. Die afstand tussen Christus en mijn hart. Dat is toch een afstand? Het is bijna 2000 jaar geleden. Het is in Israël gebeurd. Dat is toch in die hele geschiedenis die daartussen ligt als een kloof. Die wij van ons uit toch niet kunnen overbruggen. Door eenvoudig te zeggen: ik neem het aan en ik ga over tot de orde van de dag. Dat kan heel oppervlakkig gesproken zijn. Zonder dat die onmetelijke liefde in dit ene offer ook werkelijk mijn hart en leven volkomen als verbrijzeld heeft, maar ook vernieuwd heeft. Het is de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Het is de Heilige Geest die in het uur van onze doop belooft en zelfs verzegelt dat Hij ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Intussen is hiermee een levenslange strijd aangeduid. Wij willen namelijk volstrekt niet wat de Geest wil. De Geest wil Christus verheerlijken en in de Zoon de Vader. Dat wil de Geest. Ons vlees, dat we zeggen onze hele natuur, ons hele bestaan, zegt Paulus, begeert daarin tegen de Geest. En het kost de Geest een levenslange strijd om woning te zoeken en ook blijven te vinden in onze harten. Zoals het inwonen bij elkaar zo dikwijls spanningen, zelfs openlijke strijd kan brengen. Dit geheel eigen werk van de Geest, daarvan kunnen we niet wat gemakkelijk uitgaan. Echt oppervlakkig. Te zeggen: de Geest is ons beloofd en verder, we zullen wel zien. Gemeente, dit is werkelijk een geheel eigen bediening van de Geest. Heel eigen bediening van de Geest. Om ons de Vader en de Zoon te doen kennen, hen te doen liefhebben, op hen te doen vertrouwen. De derde persoon, de Geest, kunnen we niet overslaan in dat aanbidden, liefhebben en vertrouwen van de levende God. Dus wanneer we zeggen: ik neem het aan, of ik neem Jezus aan, dan kan toch ons eigen ik ook nog heel sterk leven en begeren en willen tegen die Geest. En daarom de belijdenis: alle aandacht en ruimte voor de derde persoon, de Heilige Geest, die zijn eigen werk heeft naast de Vader en de Zoon, uitgaande van de Vader en de Zoon, baan te maken voor de Vader en de Zoon, plaats te maken voor Christus. Dat heel eigen werk van de Geest om een mensenhart open te breken, zodat het van binnenuit verstaan mag worden. Deze aandacht is gericht allereerst op het geheim van de Geest als derde persoon in het goddelijk wezen. Zeker wij doorgronden niets, begrijpen nauwelijks iets, en toch belijden we dat, en dat klinkt als een loflied. Namelijk wanneer wij het werk van de Geest ervaren, dus naar buiten toe, naar ons toe gericht, dat de Geest uitgestort wordt op alle vlees, dan weten we, er is ook de Geest binnen de drie enige God, in God zelf. En daarin rust nu uiteindelijk ons geloof. Dit is nu de echte zekerheid waarover dan gesproken mag worden in het geloof. Dat namelijk God in zijn openbaring
niet anders is dan hij in zichzelf is. Dat God, zoals hij in Christus zich openbaart naar ons mensen toe, zo ook is in zichzelf. De Vader die de Zoon lief heeft, de Zoon die de Vader lief heeft. En dat in God zelf de Heilige Geest het is, de derde persoon, die die liefde bewaart en die van de Vader en de Zoon uitgaat. En nu iets over wat we zouden kunnen noemen een verschil in ervaring, bevinding, doorleving van het werk van de Geest. En dat kan in de gemeente veel misverstand geven. Het is goed dat we vanmiddag dit dan ook gaan meedragen in onze harten. Wat ik bedoel, wil ik graag duidelijk maken met nog één keer te noemen die scheiding tussen Oost en West, de Oosterse en de Westerse kerk. Het Oosten zegt, de Geest gaat van de Vader uit. Dan is de Vader de eigenlijke bron en oorsprong. Eeuwig gaat de Geest van de Vader uit. Daarbij is wel de Zoon betrokken, maar de Geest gaat niet van de Zoon uit. Het Westen, en deze lijn is in de Reformatie doorgetrokken, zegt, de Geest gaat eeuwig uit, zowel van de Vader als van de Zoon. En met deze belijdenis is het werk van de Geest altijd, dus ook in God zelf, ook van de Zoon uitgaan. Deze strijd is maar niet een spitsvondig woordenspel, maar heeft rechtstreeks te maken met ons eigen geloofsleven. En we willen daar graag iets van laten zien. Er zijn er onder ons die in hun ervaring van het geloof eigenlijk uitgaan altijd van God de Vader. Zij zeggen dan, wij hebben gezondigd in het paradijs tegen God de Vader, tegen de eerste persoon. Wij zijn van God afgevallen, van het vaderhart van God hebben wij ons losgemaakt en moeten daarin teruggebracht worden, terug naar het vaderhart van God, de eerste persoon. En dan wordt er gezegd, niet te snel over Christus spreken, want we moeten eerst beseffen dat we van God de Vader zijn afgevallen. We hebben niet gezondigd tegen Christus en ook niet tegen de Geest allereerst, maar tegen de Vader. En om nu terug te komen tot de Vader, is de Zoon de weg. En de Geest brengt ons ook daar daadwerkelijk. Gemeente, wanneer we zo ons de levende God voorstellen in ons geloof, bestaat er dit gevaar. Dat wij de eenheid in de drie eenheid gaan verstoren, uit elkaar gaan trekken. Want, is het waar, dat wij als zondaar met name met God de Vader te doen hebben, en wordt dan de Zoon als middelaar eigenlijk niet tot een middel om dat doel te bereiken, namelijk dat wij kunnen terugkomen. Zie, dat kan nu zo gemakkelijk gebeuren. Die ontsporing. Wanneer wij beleiden, de Geest gaat uit van de Vader en niet eeuwig ook van de Zoon. Dan kan die persoon en het werk van de Zoon blijven steken in, ja, dat is niet meer dan een middel tot het doel. Wanneer de Geest binnen God zelf niet uitgaat, ook van de Zoon, kan het werk van de Geest ook heel makkelijk worden losgemaakt van Christus. De Geest die rechtstreeks van de Vader uitgaat, kan ook onmiddellijk tot de Vader terugbrengen. Weliswaar door en via Christus, maar dat laatste kan ook niet meer dan een middel zijn. En deze ervaring van de levende God komen we onder ons nog eens tegen. Duidelijk gezegd, dan stellen we het ons zo voor, God de Vader is de eigenlijke God. En de Zoon is als Christus de middelaar, eigenlijk het middel om tot de Vader te worden teruggebracht. En zo werkt de Geest dan van de Vader uit naar de Vader toe. Als u dit herkent, dan wil ik u graag zeggen dat met name in de Reformatie
opnieuw mocht doorbreken als een herontdekte belijdenis in levende kracht, namelijk dit. Dat wij mensen op aarde buiten het paradijs staan voor het aangezicht van de levende God die de drie-enige God is. Die zich als Vader, Zoon en Heilige Geest heeft geopenbaard. Dus de vraag, hebben wij gezondigd tegen de Vader met name, of staan wij als zondaars tegenover Vader, Zoon en Heilige Geest? Vanuit onze doop, het laatste. Wij staan als zondaren niet alleen tegenover God de Vader, maar tegenover de drie-enige God. Zeker mogen we zeggen dat de Vader bron en oorsprong is van al het geschapen en ongeschapene. Maar wij staan voor het aangezicht van de drie-enige. Zo is de levende God. Niet de Vader is de eigenlijke God, maar Vader, Zoon en Heilige Geest. En misschien hebt u al ontdekt dat dit eigenlijk de grond en de opbouw van de prediking bepaalt. Dat we in wezen niet prediken van God de Vader uit en naar de Vader toe en Christus dan als een middel, maar dat de grond van de prediking is de drie-enige God. En dat we dat mogen verkondigen vanuit de drie-enige God. Dat betekent een ervaring van de geest die uitgaat van de Vader en de Zoon, van beiden uitgaat, van beide personen. En als u dan vraagt wat deze belijdenis voor gevolgen heeft in het geloofsleven van de gemeente, dan antwoorden wij dit. Dat wij geen openbaring van de Heilige Geest kennen, die niet tegelijkertijd een openbaring van Christus is. En wat dat betekent, verstaan we toch wel. De Heilige Geest nooit los van, nooit zonder Christus. Christus niet als noodzakelijk middel om tot de Vader te kunnen komen. Niet verlaagd, om zo te zeggen, tot een middel. Maar als middelaar tegelijk de tweede persoon, de eeuwige Zoon van God. Dus geen openbaring van de Geest, of het is openbaring van Christus. Dat horen we nu klinken in die belijdenis. Dat de Geest uitgaat van de Vader en de Zoon. En zoals dat eeuwig in de hemel is, zo wordt het op aarde openbaar. We weten dat hier heel wat duisternis en verwarring voorkomt. Dat we soms ons beroepen op het werk van de Heilige Geest en dan zeggen we, dat voel ik hier van binnen. Dat voel ik in mijn hart. Hoe weet u dat zeker? Dat u in dat gevoel toch niet bedrogen wordt. Dat, en dat is een verschrikkelijke gedachte, maar we mogen hem uitspreken. Dat het de leugengeest van de antichrist wel zou kunnen zijn. Die zich doet voorkomen alsof hij de Heilige Geest zelf is. Wat is het kenmerk van de geest? Er is één zuiver kenmerk van de Heilige Geest ons gegeven. De geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Richt daar op uw hart, richt daar op uw leven, richt daar op heel uw bestaan. De geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Zo komt hij naar ons toe. Dat is de liefde die in God zelf is, die de Vader en de Zoon eeuwig samenhoudt. Zo wordt die liefde uitgestort, net als de regen op het droge land. De geest van de Vader en van de Zoon. En we herkennen dan zijn persoon, zijn werk, altijd hieraan, dat de Vader en de Zoon worden verheerlijkt. Dus het werk en de persoon van Christus komen naar voren in het volle licht te staan. En daarom, als u vraagt wat het kenmerk van de geest dan in ons leven betekent, de strijd, zonder meer de strijd. Dan breekt de strijd pas goed door wanneer de geest in het gewaad van het woord Christus ons hart en leven binnendraagt. Willen wij daarvan volstrekt niet weten? Daar hebt u een kenmerk. Niet van dat ik de geest gevoel en dat dat misschien een zoetheid is, dat gevoelen. Kan heel anders toegaan. Strijd of leven, letterlijk of leven en dood. Dat is een voortgaande worsteling. Het kenmerk van Christus zelf, de levende, die niet te vinden is bij de doden. De geest die zo levend maakt dat hij het leven uit Christus neemt en ons hart binnendraagt.
Een veld van dorre doodsbeenderen, zegt Ezechiël, dat door de geest wordt levend gemaakt. Door het leven uit die opgestane Christus te nemen. En dat kost ons ons eigen leven. En dit is de trooster. Zo is zij de trooster. Niet de trooster die naast ons komt staan, ons de handen oplegt. En zegt, houd me moed, je bent op de goede weg. Maar de trooster, gemeente van de Vader en de Zoon. Die tegenover ons komt staan. Om de Vader en de Zoon te verheerlijken. Zo is hij uitgestort op alle vlees. En zojuist komt hij onze zwakheden mede te hulp. Een mensenleven lang ervaren wij niet anders. Dat de geest uitgaat van de Vader en de Zoon. En deze troost tenslotte mogen we zo onder woorden brengen en u meegeven voor deze zondag en uw gehele leven. De diepste en de enige troost. Dat deze trooster waarachtig en eeuwig God is. Is het u wel eens aangevlogen om zo te zeggen? De gedachte dat u het geloof inderdaad zelf gegrepen had. Dat u wel tegenover mensen het uitspreekt, uw geloof, maar van binnen als het daarin één krimpt. Stel eens dat die toe-eigening werkelijk het werk van een mens was. Dat de mens het aanneemt, het moet vasthouden, het moet geloven. Hoe diep ongelukkig en verloren bleven we allemaal. Dit is de troost. Ook in de vragen van de toe-eigening. Het laatste werk van God in zijn verlossing. Zoals iemand gezegd heeft, God spreekt, dat is God de Vader, vooral het Oude Testament, God spreekt. En als spreken niet genoeg is, want mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen, dan komt God, en dat is Christus, Nieuwe Testament, God komt, woont onder ons. En als het komen niet genoeg is, want Christus hebben wij gekruisigd, dan troost hij de Heilige Geest. En is het nog steeds God zelf die werkt. En dit is nu de echte troost. Helemaal in de diepten van ons verloren bestaan. En er is geen diepte die beneden Golgotha is, die dieper is dan waarin Christus is afgedaald, ook in die allerdiepste diepten, is het God zelf die werkt. Dat is de geest. Zoals God in zijn schepping boven ons staat, in zijn majesteit en heerlijkheid, hebben we ons klein en nietig gevoelen, zo staat God in zijn herschepping, in het werk van de geest, onder ons. Dus er kan geen mens vallen, zo diep. Of de geest is niet beneden ons om te troosten. Het is God zelf die daarin leven schenkt en het leven behoudt. En daarom mogen we zeggen, en dat klinkt nu werkelijk als het jubellied in de belijdenis van de drie enige God. De drie enige God verheerlijkt zichzelf volkomen in zijn eigen werk. Tot het laatste, het allerlaatste toe. Stel u voor dat dit laatste werkelijk van ons zou afhangen. Geloof, de wedergeboorte en de bekering. De geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Deze geest is waarachtig en eeuwig God. En hieraan mogen we ons overgeven. Met lichaam en ziel, in leven en in sterven. Omdat deze geest ook u persoonlijk beloofd is. Want als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen wil, dat hij ons toe-eigenen wil hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, ook de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Zo leren wij nu ons leven lang onze doop verstaan. Namelijk deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben. En zo, gemeente, leren wij vooruitzien, met opgeheven hoofd. Want het rijkste komt nog. Dat werkt de geest, zoals in Romeinen 8. Met opgeheven hoofd, met heel de schepping om ons heen, uit te zien. Tot in die geheel nieuwe schepping, waarin het zichtbaar zal worden, wat we vanmiddag gehoord hebben. Waarin het zichtbaar zal worden, ook voor de kinderen, dat de geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Want dat is precies het laatste van de Bijbel. Openbaring 22, het laatste visioen wat Johannes ziet. En ik zag een rivier van het water des levens, klaar als kristal. Je ziet daar die rivier stromen met het heldere water, uitgaande van de troon van God en van het Lam. De Heilige Geest die uitstroomt, die uitgaat van de Vader en de Zoon. En zie, op de oever, de bomen, 12 maanden per jaar hun vrucht. Geen winter, geen tijden van vruchteloosheid, altijd een eeuwig vrucht, want zij leven van het water des levens. Ze leven uit de geest van de Vader en de Zoon. Dat is het leven. Dit pas is het echte leven, dat ik leef van het levende water, klaar als kristal, voortkomend uit de troon van God en van het Lam. Lof zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Wij zingen het gebed uit de avondzang, gemeente, het laatste vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Het 7e vers uit de avondzang. Laat ons, gemeente, danken en bidden. Heere onze God, wij mogen u danken dat gij ons inleiden wilt in de verborgenheden van uw koninkrijk. En dat gij ons wilt doen verstaan wie gij zijt, als de drie enige God. Wij moeten u belijden dat wij staan tegenover grote verborgenheden, ja voor een ondergrondelijk mysterie. Wij kunnen niet zeggen dat wij het verstaan of doorgronden. Wij willen het allereerst aanbidden wat u ons leert. Wij willen u aanbidden, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wilt u ons geven dit biddende, lofprijzende en dankende leven. Juist als wij in de diepte zijn. Juist als wij om ons heen er letterlijk niets van terugvinden. Juist dan, de lofprijzing dat gij u verheerlijkt in uw eigen werk, ook in het allerlaatste, in het openbreken van het mensenhart, in het leren geloven en hopen en liefhebben, dat gij daarin zelf als God aanwezig bent in uw geest.
Leer ons ook dat uw geest altijd uitgaat van u, de Vader en de Zoon, zodat wij verstaan dat wij de geest nooit mogen gebruiken voor onszelf, tot opbouw van onszelf, maar dat wij leren verstaan hoe de geest altijd het uit Christus neemt, dus altijd tegenover ons vlees staat. Wij danken u dat de geest is uitgestort op het vlees, zodat we de zekere belofte ontvingen dat het vlees er ook onder gehouden zal worden. Wij bidden u of gij zo in ons leven wilt meegaan, dat ons leven verrijkt mag zijn door deze zondag. Dat wij daarna overdenken, dat wij ook de stilte kennen om uw heilgeheimen te overwegen. Wij bidden u voor ons leven, voor onze gezinnen, voor de diepgelegen plaatsen in ons midden. Wij bidden u voor uw koninkrijk in deze wereld, dat er menselijke maatstaven er niet zo best voor staat. Leer ons niet te zien op het zichtbare, maar op u, de God die het beloofd hebt en daarom ook doen zal. We vragen uw zegen voor deze wereld, waarin wij leven, waarin wij hopen en lief hebben, en bidden u of gij met uw volk Israël wilt zijn, als mede met de volken daaromheen, zodat in het middelpunt van deze wereld, in Jeruzalem, er de ruimte mag zijn van die vrede, waarin de verzoening en de geur van de verzoening en het offer van Christus wordt uitgedragen, ook naar de volken der wereld. Wilt gij zijn met uw ganse kerk, als ze vervolgd en verdrukt wordt, geef dan dat ze in afgelegen plaatsen, in gevangenissen en concentratiekampen, leven mag altijd onder uw open hemel. Zegen ook hen die hen vervolgen. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn, onze koningin en haar huis en onze regering dragen wij aan uw troon der genade op. Schenk dat wij en onze kinderen mogen leven in een land waarin die ruimte is en ook mag blijven voor u, de drie-enige God. Laat zo uw aangezicht over ons mogen lichten en laat ons mogen heen gaan in vrede. Dat bidden wij u om Christus wil, tot lof van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit de 90ste psalm, nu het 8ste vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Het 8ste vers uit psalm 90. Zo gaat u heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.